Zo, ik moet even wennen aan die felle lamp op mijn gezicht. Geef me even een momentje om daaraan te wennen. Als ik erin kijk, dan... Goed, ik kijk gewoon zo strak over jullie heen de camera in en dan gaat het helemaal goed. Oké. Ik ben blij hier te mogen zijn. Zoals jullie wel weten, ben ik altijd blij om er te komen in deze gemeente. Voelt vertrouwd, voelt fijn om hier te zijn. Altijd hartelijk welkom geheten. En vandaag is het wel een beetje spannend, want mijn vrouw die is bijna uitgerekend, nog 2 weken. Dus de telefoon stond aan. Ik heb hem nu even uitgezet in de verwachting dat ze nu niet gaat bellen. Ja, en als ze wel belt, ja. Nou goed. God zal het wel goed maken. Ik vind het fijn om bij jullie te zijn. We leven in hele vreemde tijden. Dat geldt voor jou, zoals je luistert naar deze preek. Het geldt voor mij, het geldt voor ons allemaal. Wij wonen en werken in Arnhem. En in een volkswijk, of Geitenkamp. Een hele mooie wijk, ook wel een wijk met heel veel uitdagingen. En ik vind het best heel ingewikkeld om daar nu te werken, omdat ik heel veel niet kan. Heel veel mag niet. Dus het is best een worsteling. Het is best een worsteling, ja. Maar het is ook wel weer een hele geloofsreis. Om erop te vertrouwen dat God zijn weg toch wel doorgaat. Ook al zijn er heel veel dingen die niet kunnen. En dat is een hele weg. We hebben allemaal zo onze eigen worsteling daarmee. Maar vanochtend mogen we hier toch bij elkaar zijn. En luister jij mee vanuit huis? Kijk je mee? En slaan we samen de Bijbel open? Op een passage die mijzelf altijd heel erg geboeid heeft en heel erg geraakt heeft. Het is ook best wel eigenlijk een ingewikkeld gedeelte. Misschien niet ingewikkeld theoretisch, maar wel in de uitvoering. Van hoe gaan we er nou mee om? Want het gaat namelijk over oordelen of niet oordelen. En dat is altijd een ingewikkeld onderwerp. Omdat in deze samenleving is het niet echt hip meer, zeg maar, om te oordelen. We moeten elkaar allemaal heel erg vrij laten. En iedereen moet toch doen wat hij zelf wil en zo. En tegelijkertijd is oordelen soms ook wel belangrijk. Maar het is ook zo dat oordelen ook inderdaad wel heel gevaarlijk kan zijn. Oordelen kan echt ontzettend gevaarlijk zijn. En ik hoop dat je ook gaat zien, misschien ook vanochtend, dat oordelen ook in een heel klein hoekje zit. Dat het misschien wel heel vaak voorkomt in de dag, dat je een keus kan maken tussen wel of niet oordelen. En als je leiding geeft aan de gemeente, dan is het helemaal ingewikkeld als je beslissingen moet maken. Waarin wel een vorm van oordeel zit. Nou, dat kunnen we allemaal niet vanochtend bespreken. Ik wil wel recht doen aan het onderwerp. En misschien tegelijkertijd ook wel zeggen dat het ook niet kan in één preek. En dat er heel veel over te zeggen is. Maar goed, dat zullen we wel zien. Voor de toekomst, nu lezen we Johannes 8 in een gedeelte wat ook wel heel bekend is. Johannes 8 vanaf vers 1. Jezus die ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en hij gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus die bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. En toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. En toen ze dat hoorden, gingen ze weg, 1 voor 1. De oudsten eerst. En ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. En Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Tot zover. Het zal je maar gebeuren, hè? Ongelooflijk, als je het even zo voor je ziet. Wat een waanzinnige situatie was dat. Je zal er maar bij zijn geweest als, als luisteraar, als goh man. Ik krijg er haast kippenvel van, toch? Als je daar zou zijn. De spanning is om te snijden natuurlijk. Je kunt het eigenlijk ook niet goed doen als Jezus zijnde. Nou ja, het blijkt van wel. Maar als luisteraar zou je toch die gedachte hebben. Oh help, waar gaat dit naartoe of zo? Zeker als we met onze oren van 2000 jaar later luisteren. En we ook aan steniging denken als iets wat we vreselijk vinden. Dat is toen toch anders. Maar goed, Jezus die is naar dat loofhuttenfeest gegaan. Een van de grote feesten. En hij had besloten om onopvallend te gaan. Want hij wist wel dat als hij zeg maar, zou gaan als Jezus, dan zou hij gelijk aangeklampt worden en dan zou er van alles van hem verwacht worden. Maar hij ging onopvallend, dat lezen we in het hoofdstuk hiervoor. Om op zijn eigen moment, wanneer hij het wilde, wanneer hij besloot om naar voren te stappen, onderwijs te geven. Het loofhuttenfeest, dat was niet één dag, dat was wel een week. Of langer. En halverwege dat loofhuttenfeest treedt Jezus naar voren. En dan begint hij onderwijs te geven. En daar lezen we over in hoofdstuk 7. En dan gebeurt er al van alles in dat hoofdstuk 7. Hij doet grote uitspraken. Hij zegt bijvoorbeeld dat hij God kent. Dat hij bij God vandaan komt. Dat is voor jou en mij gesneden koek. Maar in die tijd was dat nogal wat om te zeggen. En dan zegt hij die zin. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Dus Jezus kiest ervoor om zichzelf te laten zien. Om te getuigen over wie hij is. En we kennen ook allemaal de positie van de fariseeën en de schriftgeleerden die dan schrikken. Schrikken van hoe Jezus zichzelf openbaart. En wat angstig zijn voor hun eigen positie. En dan sturen ze wat dienaren van hen sturen ze op hem af. Eerst maar eens eventjes om te kijken en te observeren van wat gebeurt er nou en wie is die man en wat zegt hij allemaal. En dan komen die dienaren notabene terug en dan zeggen ze van, nog nooit heeft iemand zo gesproken. Die dienaren van de fariseeën die zijn ook onder de indruk. Er gebeurt daar wat als Jezus onderwijs geeft. Als Jezus onderwijs geeft, dan gaan mensen anders weg. Anders weg dan dat ze gekomen waren. Hij verandert mensen door wat hij vertelt. Dan krijgen ze het verwijt van die fariseeën. Hebben jullie je nou ook al laten misleiden? Misschien maakt dat die verse van Johannes 8 ook wel zo indrukwekkend. Dat je dus merkt zo in de aanloop naar hoofdstuk 8. En in die eerste verse van hoofdstuk 8 wordt het ook gezegd. Je merkt dat er een valstrik voor Jezus wordt neergelegd. Je merkt dat er een vuil spel gespeeld wordt. Misschien is het daarom wel zo indrukwekkend hoe Jezus er al mee om weet te gaan. Hij wordt persoonlijk wordt hij aangevallen. Word jij wel eens persoonlijk aangevallen? En wat doe je dan? Als er op de man gespeeld wordt. Als er een smerig spel gespeeld wordt. Dat is echt lastig. Dat is echt lastig, om dan zuiver te zijn. Om dan je boosheid in bedwang te kunnen houden. We weten niet wat Jezus deed toen hij bukte en in het zand schreef. Er zijn allerlei theorieën over. Er zijn bijbelleraren natuurlijk heel goed in en dat mag ook wel. Maar we weten het eigenlijk gewoon niet, want de Bijbel zegt het niet. Ik krijg de indruk dat Jezus even tot 10 telt. Omdat hij daar met vele mensen omringt. Onderwijs geeft en op zo'n gemene manier wordt aangepakt. Ze willen niks anders dan dat hij te schande wordt gezet voor al die mensen. Dat hij wordt ontmaskerd. Ik denk dat hij misschien ook wel even moet nadenken. Maar ook misschien wel even rustig moet worden. En misschien ook wel dat hij denkt, ik neem een moment. Zodat iedereen die aanwezig is, nu voor zichzelf kan bepalen. Waar sta ik eigenlijk? Wat vind ik eigenlijk van wat hier gebeurt? Het is een manier om, als je spreekt of als je onderwijs geeft, wanneer er iets belangrijks gebeurt, dan ben je even stil. Zodat iedereen weer even extra oplet. Of zich afvraagt, waar begeef ik mij eigenlijk? Hoe sta ik er eigenlijk in? Jezus is stil en hij bukt en hij schrijft in het zand. Jezus die wordt gedwongen om daar te kiezen tussen dat zoals de fariseeën hem hadden leren kennen, dat hij optrok met zondaars en dat hij genadig was, dat hij hen altijd een volgende kans gaf. Hij sprak hen wel aan op wat misging, maar hij was dicht bij de zondaars. Hij was er niet ver van. Hij was in hun midden. Ze mochten er zijn bij hem. En altijd in de aanwezigheid van Jezus zag je ook een stukje verandering, het begin van verandering. Aan de ene kant die genade en aan de andere kant de wet van Mozes die heel duidelijk was. En die Jezus ook in hoofdstuk 7 nog had geprezen, die wet. Om ons daaraan te houden. Kon die wel een goede keus maken? En als ze dan blijven aandringen, dan geeft Jezus geen onderwijs. Hij start geen discussie. Hij gaat niet uitleggen. Hij stelt ook geen wedervraag. Dat doet Jezus wel eens, hè. Als hij dan een gemene vraag van de fariseeën krijgt, of een vraag die wat suggestief is, stelt hij een wedervraag. Of hij geeft een gelijkenis, dat doet hij allemaal niet. Eén zin. Hij zegt maar één zin. Dat is alles. Eigenlijk bevestigt hij inderdaad, deze vrouw moet gestenigd worden. Ja. Doe maar. Wie zonder zonde is, gooi maar de eerste steen. Ja. Het gebeurt niet. Als hij dat gezegd heeft, dan gaat hij weer omlaag en schrijft hij in het zand. En al die omstanders, die laat hij alleen met zichzelf. Daar sta ik dan. Ik moet het doen met die ene zin van Jezus. Waar ben ik eigenlijk? Jezus had heel goed in de gaten dat die mannen die haar bij hem brachten, die misbruikten eigenlijk haar zonde om hem ten val te brengen. Jezus had wel in de gaten dat het hen niet ging over het hooghouden van Gods woord. Het ging hen er niet om de liefde voor de wet. Het ging hen om hem ten val te brengen. En die situatie met die vrouw, die gebruikten ze om hun eigen hart vol boosheid, hun eigen hart vol met haat richting hem, met hun moordplannen en hun hoop om hem ten val te brengen, gebruikten ze. En die zonde, die kwam zo aan het licht. Wat jullie doen is niks anders dan de zonde van deze vrouw gebruiken om zelf zonde te begaan. En daarmee confronteerde hij hen door deze woorden. En iedereen die meedeed in dat toneelstuk, want dat is wat je hier ziet, richting Jezus. Iedereen die meedeed in dat toneelstuk, die werd daar ontmaskerd. Die viel daar zelf door de mand. Het is niet per se dat Jezus de zonde van die vrouw goedkeurde of zo. Of bagatelliseerde. Het was de zonde van die mannen die haar bij hem brachten. Die stelde hij aan de kaak. Die ze zo mooi wisten te maskeren. Dat grote van die vrouw. Beetje balksplinter idee, hè? En met zo'n hart kom je dan bij Jezus. En het antwoord maakt dat hun geweten hen aanspreekt. En dat ze afdruipen. Stuk voor stuk. Ja. En het is natuurlijk ook wel heel bijzonder dat Jezus daarna tegen die vrouw zegt: ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Daar zit ook heel veel in. Het oordeel was eigenlijk al uitgesproken. Die vrouw die had al ongelooflijk in de gaten dat ze vreselijke fouten had begaan. En gezinnen kapot maakt. Zichzelf en teken het maar uit. Ja, dus oordelen en niet oordelen is ontzettend ingewikkeld. Vooral ook omdat het uiteindelijk ook gaat om onszelf. We moeten onszelf de vraag stellen, keer op keer als we de neiging hebben om te oordelen, waarom? Waarom oordeel ik? En dit is natuurlijk, wat we hier lezen vanochtend, dus een soort van klip en klaar. Overspel, boem. Duidelijker wordt het niet, zeg maar. Hè? Fout, niet goed. En dat is ook zo. Maar het is ook wel eens veel ingewikkelder. Met de Bijbel in de hand komen we best wel eens een beetje in de knoop. Want wauw, wat zijn er genoeg teksten te vinden. Op basis waarvan je bepaalde dingen, of in onze samenleving, of soms misschien ook in de gemeente, of bij andere kerken, of bij andere mensen, zou kunnen veroordelen. Ja, dat zie ik ook. En er zijn ook dit soort teksten. Of een tekst als Lucas 6, hè, waar staat, wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zal je niet veroordeeld worden. Vergeef en je zal vergeven worden. Oordeel en veroordeling is echt een moeilijk onderwerp. En het vraagt van ons ontzettend veel terughoudendheid. Heel veel voorzichtigheid. Maar die voorzichtigheid die is er heel vaak niet. Want in het leven van alle dag, in contacten die je met je buurman of met je collega hebt, of ook in je gezin, zul je merken dat je heel vaak een keuze in je hoofd moet maken. Juist ook als iemand misschien wel een andere overtuiging heeft, of een andere visie heeft. Of andere dingen doet. Dan kun je jezelf afvragen, wie vraagt van mij om te oordelen? Over hoe die ander in het leven staat. Over wat die ander doet. En wat levert dat oordeel eigenlijk op? Wat brengt dat voor goeds of voor kwaads? En wat is eigenlijk de situatie waarin ik ben met die ander? Is dat tussen mij en een collega? Of is dat in mijn gezin? In mijn huwelijk? Oordelen van huwelijkspartners? En als je voor jezelf je dag doorloopt, dan zul je vele momenten tegenkomen waarin je gaat herkennen dat je nadenkt, is het nou dit of is het dat? Is dit goed of is dat goed? Zit het zo of zit het zo? En in al die momenten train je jezelf op een bepaalde manier. En de keuze die je dan maakt, is hoe je gewoon wordt met oordelen of niet oordelen. Met ruimte geven of je uitspreken voor of tegen. Nou, en in deze tijd van de corona-epidemie, de vaccins en het beleid van de regering, nou, duidelijker gaat het niet worden. Ingewikkelder trouwens ook niet. Weet ik niet, maar het is wel waanzinnig ingewikkeld. En het is ook wel logisch dat we wat vinden van de dingen die gebeuren. Dus die scheidslijn is best wel heel erg dun. Maar het is wel behulpzaam om jezelf de vraag te stellen, helpt het eigenlijk als ik oordeel? Heb ik daar wat aan? Wat brengt mij dat? Brengt dat scheiding of brengt dat verbinding? Brengt dat liefde of brengt dat verwijdering? En als we eerlijk zijn, dan hebben we als mens best wel vaak de neiging om ons leven eenvoudig te maken. Het is een hele kunst om verschillende visies, om verschillende ideeën, om verschillende manieren van leven naast elkaar te kunnen laten zijn, zonder dat te beoordelen. Het een is vaak goed, het ander is fout. De meetlat. De vraag is wel, als we dat oordeel uitspreken, wat brengt ons dat dan? Wat het brengt, is dat je bevestigd wordt in je eigen gelijk. En dat is een heel fijn gevoel. Zo zie ik het. Die andere heeft het niet goed. En als je dat ook nog eens gaat overleggen met mensen om je heen, diezelfde denken als jij, dan voel je je daarin vertrouwd. Maar de vraag is of het volwassen is om dat te doen. Of je niet eigenlijk angstig bent als je dat doet. Kijk, ik ga vanochtend bewust niet in allerlei voorbeelden duiken, want dat vind ik heel spannend. Omdat het namelijk ook een hele moeilijke weg is. Maar laat me een voorbeeld geven wat ik wel eens hoor en wat ik mezelf ook wel heb horen zeggen tot mijn schaamte in het verleden. In de evangelische wereld bijvoorbeeld, en ik hoop niet dat je je persoonlijk aangevallen voelt. Maar meer dan eens, en het zijn ook mijn eigen woorden geweest, heb ik wel gehoord bijvoorbeeld dat in traditionele kerken het werk van de geest maar weinig ruimte krijgt. Dat het maar de vraag is of mensen wel tot levend geloof zijn gekomen. Wat brengt dat oordeel? Het is een heel moeilijk thema, maar ik wil het toch hier noemen. Omdat ik niet geloof dat het ons dichter bij de Heer Jezus brengt. Omdat ik niet geloof dat het ons dichter bij de Heer Jezus en bij de Heere God brengt. En dat het vooral bevestigt dat ik op de goede weg zit en een ander niet. Dat ik doe wat de Heer Jezus wil en die ander nou... Misschien werkt de Heer Jezus wel op hele andere manieren, op andere plekken. In Gods woord staat, zoek het koninkrijk van God. Wij maken er vaak van dat wij het koninkrijk van God moeten bouwen. Maar dat is wat de Heere God doet. En wij mogen het zoeken en we mogen ook meebouwen, maar hij bouwt het. En hij heeft de regie. En ik denk dat het de kunst is dat we dat ook aan hem durven te laten. Die fariseeën, dat waren bange poepets. Dat waren het. Het waren gewoon bange poepets. Ze waren bang om hun macht kwijt te raken. Ze waren bang om de steunpilaren van zichzelf kwijt te raken. Hun gezag onder het volk. En dan gaan ze lelijke dingen doen. Ja, dan gaan ze oordelen over wat er allemaal voor fouten zijn in Jezus. En we moeten echt uitkijken dat we ons eigen hart onderzoeken. Of niet uiteindelijk een stukje angst en de behoefte om bevestiging te vinden in hoe het zit, leidt tot dat we een oordeel klaar hebben over anderen. En de volwassen weg is denk ik dat we ruimte geven. In het besef en het volle diepe vertrouwen dat onze Heer zijn kerk bouwt en zijn koninkrijk ook bouwt. En vergeef me hoor dat ik misschien daarin wat te kort door de bocht ga. Want het betekent niet dat we dan alles aan moeten accepteren of zo. En er zijn best wel, dat gesprek gaat veel verder. En het moet misschien ook wel verder gevoerd worden. Misschien ook wel hier in de gemeente. Maar te snel oordelen ligt ook wel heel erg op de loer. En dat zou ik wel heel graag willen zeggen vanochtend. In het verleden is met de Bijbel in de hand van alles gebeurd. Vanuit superioriteit. Vanuit de gedachte dat bepaalde bevolkingsgroepen beter zijn dan andere bevolkingsgroepen. Is van alles goedgekeurd. Maar dat is niet de weg van God. Maar het werd wel gedaan door de kerk. En ik denk dat wij... Ook in de evangelische beweging net zo goed. En ook leiders van de evangelische beweging, wij allen, heel open moeten zijn om te ontvangen daarin. Dat God ons ook aanspreekt. Van zorg dat je open bent. En dat je durft volwassen te zijn en het volste vertrouwen te hebben in de Heer Jezus. Want hij zegt, ik bouw mijn gemeente. En ik zorg dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. We hebben best een taak om te zorgen dat we op de juiste weg van de Heer Jezus wandelen, ja. Maar laten we ook met een open vizier zijn om te verwachten, diep, diep, diep te verwachten, dat God ons verrast door mensen die wat anders zijn dan wij. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel dat we mogen verwachten dat u bouwt in ons midden. En uw woord zegt dat uw liefde de angst overwint. U maakt ons vrij van angst. Help ons ook onze angst te verliezen voor die ander die misschien de dingen wel anders beleeft of anders ziet. Voor andere bevolkingsgroepen. Mensen met een ander geloof, die help ons Heer ons oordeel op te schorten. Niet omdat we van u afwijken, want we geloven Heer Jezus dat u hier bent en dat u verlosser bent. Maar omdat we vertrouwen hebben in u. Help ons constant weer bij die ander te komen. Ons niet te verwijderen van die ander. Die ander niet van ons af te duwen omdat ze niet op de goede weg zouden zijn. Help ons dichtbij te zijn. Want juist in de ontmoeting met al die vele, vele mensen uit ons land. Juist in die ontmoeting kan uw liefde en uw genade en uw heerlijkheid vloeien. Ga ons daarin voor. Wijs ons de weg. Leer ons open te staan voor het geluid van andere mensen. Dat geluid wat misschien wel echt anders is. Met andere levensovertuigingen, met andere ideeën. Help ons open te staan, ons geïnspireerd te weten daardoor. In het besef dat u op wonderbaarlijke wijzes werkt. En het besef dat uw koninkrijk door u gebouwd wordt. Heer Jezus, we belijden dat u hier bent. Dat u verlosser bent. Help ons net als u te zijn. Zoals we dat vanochtend gelezen hebben. Open te zijn. Voor nieuwe wegen. Vergeef ons als we geoordeeld hebben, Heer. Oordeel over andere mensen die anders zijn dan wij. Die u anders beleven. Die andere keuzes gemaakt hebben en daar misschien wel spijt van hebben. Raak ons aan, Heer. In Jezus' naam. Amen.